Het is 2 mei.
Dit is vandaag de dagelijkse podcast van De Standaard. Ik ben Yves de Lepelaere. In Oekraïne blijft de situatie aan het front verslechteren. Rusland kan gewoon veel meer soldaten inzetten. En het Westen blijft treuzelen met wapenleveringen. NAVO-baas Jens Stoltenberg beloofde deze week beterschap. Maar nu de Russen steeds meer successen boeken, dringt de tijd echt wel. Kan Oekraïne het tij nog keren? Of is Rusland ook niet bij machten om een totale overwinning te boeken? En welke uitweg is er dan nog uit deze uitzichtloze oorlog? Dominique Minte, welkom. Jij volgt de oorlog in Oekraïne al 2 jaar voor ons. Brief ons nog eens. Hoe is in grote lijnen de situatie aan het front vandaag?
Wel, kort gezegd is de situatie niet goed voor Oekraïne. De Russen zijn dus nog altijd in het offensief. Uh-huh. Zeker in het oosten rukken ze op. Veroveren ze kleine dorpjes. De opperbevelhebber van het Oekraïense leger, generaal Sirski, zei het afgelopen zondag nog van, ja, ze vallen eigenlijk aan over het volledige frontlijn. Mm-hmm. En ze boeken tactische successen. Maar dus de toestand in de Donbass, de twee oostelijke provincies, Donetsk en Luhansk, ja. Daar is het echt wel penibel. Daar blijven ze dus kleine dorpen veroveren. En bestaat de vrees dat ze toch wel eens een echte doorbraak kunnen forceren. Dus daar zijn de linies, de verdedigingslinies van Oekraïne het zwakst. Ja. Dus daar is echt wel angst dat ze daar wel eens een echt door een linie kunnen breken. En dat ze dan ja, toch wel flink wat terrein gaan winnen.
Maar het gaat nog altijd over het veroveren van dorpje.
Op dit moment gaat het nog over... Ja, gaat het
niet
over
een grote stad die meteen opnieuw in het vizier
komt. Nee, zover
komt.
Is het nog niet. Waarmee ze wel bezig zijn, de Russen, is... Ze zijn wel een aantal grote steden zwaar aan het bombarderen. Mm-hmm. In de eerste plaats Kharkov in het noordoosten. Dat is eigenlijk de tweede stad van Oekraïne.
Die in het begin van de oorlog al een tijdje in handen van
Nee, ze was niet in handen. Die was toen omsingeld. Dus ja. Een deel van die provincie was in handen van Rusland. De stad is zelf altijd in Oekraïnse handen gebleven. Mm-hmm. Maar ze liep echt zwaar risico. Ze was omsingeld. En daar hebben dan de Oekraïners in het succesvolle tegenoffensief in de herfst van 2022, hebben ze daar de Russen wel kunnen terugdrijven. Maar daar zie je nu wel dat die stad terug opnieuw zwaar wordt gebombardeerd. En daarvan vraagt iedereen zich af, aan, gaat Rusland proberen ook de stad nu dit keer wel te veroveren? Mm-hmm. Dus dat is een gevaar dat om de hoek loert. Tegelijkertijd ook in het zuiden, Kherson, de stad die ze wel degelijk veroverd hadden in het begin van de oorlog, die Oekraïne dan opnieuw heeft terugveroverd, die zijn ze nu ook weer zwaar aan het bombarderen. En ook rond Zaporizhia, waar ook de gelijknamige kerncentrale ligt, daar zijn ze ook aan het duwen. Dus daar proberen ze ook de Oekraïnse defensie terug te duwen. Maar, dat is eigenlijk een beetje in een notendop de situatie aan het front.
Met andere woorden, langs de hele frontlijn zitten de Oekraïners nu echt wel in de verdrukking.
Ja, zo kan je het echt wel zeggen. Dus aan het front ziet het er niet zo goed uit. Dus kunnen ze alleen nog maar verdedigen en zich een beetje terugtrekken zelfs. Wat ze nog wel doen, is met bommen en met drones energieinstallaties in Rusland zelf aanvallen, vliegvelden aanvallen. Dus ze proberen zo wat die strategische aanvoerlijnen mm-hmm. van het Russische leger, die proberen ze te treffen. Mm-hmm. En in de Krim, het Schiereiland dat in Russische handen is, daar blijven ze ook aanvallen uitvoeren, ook met drones. Ook de schepen die daar lagen van de Zwarte Zeevloot, die hebben ze wel voor een deel kunnen terugdringen. Dus die vloot ligt niet meer in hun haven Sebastopol, maar die heeft zich verder moeten terugtrekken. Dus dat blijven ze wel doen. Maar het front op het land, daar zitten ze echt in het defensief.
Ja, en de vraag is of ze zullen kunnen standhouden, de Oekraïners. Is er een plek waar de dam echt dreigt te breken en waar de Russen willen doorduwen?
Ja, het stadje dat nu telkens genoemd wordt is Chavyshchar. Mm-hmm. Dat is een niet zo groot stadje. Dat is wel strategisch gelegen, dat ligt op een heuvel. Dus het is niet zo gemakkelijk in te nemen. Maar daarvan zegt iedereen, dus de Russen zijn daar een omsingelende beweging aan het maken. En er wordt al gevochten in de buitenwijken van dat stadje.
En het ligt niet ver van Bakhmut,
het ligt
denk
niet ver van Bakhmut, nee, ja. Het is maar 10 kilometer van Bakhmut.
Waar een paar maanden geleden ook hevig gevochten.
Ja, ja. En dat, dus dat Russen ook eerder hebben ingenomen. Mm-hmm. En ook niet zo ver van Avdiivka, ook die andere stad die in Russische handen is gevallen. Tsjavistsjaar, dat wordt gezien als belangrijker, strategisch belangrijker, omdat het op een heuvel ligt. En ook als ze dat innemen, dan ligt eigenlijk een beetje de weg open om de twee grote steden die Oekraïne nog in handen heeft in de provincie Donetsk, dat zijn Kramatorsk en Sloviansk, om die te gaan bestoken. Zeker Kramatorsk wordt echt wel gezien als echt belangrijk. De oostelijke troepen van Oekraïne hebben daar een hoofdkwartier. Het is een beetje het verdeelcentrum. Ja. Dus als die stad echt in de vuurlinie komt te liggen, dan ziet het er echt niet goed uit voor dat oostelijke front.
Ja, en de bevelhebber van het Oekraïnse leger, die heeft onlangs ook nog eens gezegd hoe precair de situatie daar is.
Ja, ze geven dat ook nu toe. Hè. Er is een tijd geweest dat de Oekraïners dat zo een beetje wollig over spraken, maar nu geven ze het echt wel toe. Dat echt wel erop of eronder is aan het worden. De bevelhebber van de Oekraïnse troepen aan het oostelijke front heeft er ook letterlijk nog eens gezegd. Normaal zijn er dus 8 tot 10 soldaten nodig om 100 meter grond te verdedigen. Wij vechten op dit moment hopen al nog met 2 soldaten. Dus het geeft aan hoe moeilijk het is om daar stand te houden.
Je hebt daarnet al verteld dat Oekraïne de Krim blijft bestoken, onder meer met droneaanvallen. Waarom doet Oekraïne dat eigenlijk? Want blijkbaar gebruikt het daarvoor nu zelfs ook al lange afstandsraketten.
Klopt. Ze hadden al lange afstandsraketten van de Britten gekregen, van de Fransen. De Storm Shadows werden die genoemd. Maar nu hebben ze sinds vorige week is bekend geraakt dat ze ondertussen ook van de Amerikanen die ATACMS hebben gekregen. Zelensky heeft daar maandenlang om gesmeekt. Biden wou die niet geven. Hij vond dat te gevaarlijk, te riskant, omdat die ook zo'n grote rijkwijde hebben, tot 300 kilometer. Hij vreesde een beetje dat Oekraïne die ging gebruiken om aanvallen op Russisch grondgebied te doen. Dat wilde hij absoluut niet. Maar nu is hij toch overstag gegaan. En dus vorige week is er een militaire luchthaven op het Schiereiland aangevallen. Oekraïne heeft ook een aanval uitgevoerd op een aantal Russische troepen die in Berdjansk gelegerd zijn. Dat is een stad tegen de zee van Azov, die al sinds het begin van de oorlog in handen is van Rusland.
Maar waarom doet Oekraïne dat?
Wel, daarmee probeert Oekraïne nog altijd wel die aanvoerlijnen richting het front te verstoren. En ze hopen nu dat ze nog meer van die attackens gaan krijgen. Die zaten in dat Amerikaans pakket dat 10 dagen geleden eindelijk is goedgekeurd. Dat moet de Oekraïners moed geven, eigenlijk. Dat soort wapentuig. Daarmee hopen ze dat dat offensief, dat grote offensief, waar de Russen nog altijd over spreken en de Oekraïners verwachten dat het begin eind mei, begin juni gaat komen, om dat toch zoveel mogelijk te verstoren.
Ja, maar doen die aanvallen de Russen voldoende pijn? Want ik heb de indruk, je zou het kunnen zeggen, voor de Russen is dat niet meer dan een mug in een nek.
Wel, die indruk hebben we op dit moment nog wel, inderdaad. Dat heeft dus echt wel mee te maken dat die wapenleveringen van het Westen aan Oekraïne te lang hebben stilgelegen.
Ja.
Deze week is NAVO-baas Stoltenberg speciaal naar Kiev gereisd. Hij heeft daar een persconferentie gegeven samen met Zelensky. En hij heeft daar toegegeven, wij, de bondgenoten, de NAVO-bondgenoten, hebben jullie, Oekraïne, de voorbije maanden echt in de steek gelaten.
Ja, laten we daar eerst even naar luisteren.
NATO allies have not delivered what they promised. The United States spent months not agreeing a package for Ukraine. And European allies have not delivered the amount of ammunition they promised. And this had serious consequences on the battlefield. The lack of ammunition has enabled the Russians to push forward along the front line. Lack of air defense has made it possible for more Russian missiles to hit their targets. And the lack of deep strike capabilities has made it possible for the Russians to concentrate more forces. And we see the consequences of that now.
Ja, Dominique, dat bezoek van Stoltenberg aan Kiev, aan Zelensky, kwam ook redelijk onverwacht.
Ja, dat was totaal niet aangekondigd.
Waar wijst dat op?
Dat wijst erop dat, denk ik, de toestand echt wel precair is.
Ja.
Dus dat Stoltenberg toch nog eens de moeite nam om naar Kiev te gaan, om te tonen dat wij, het Westen, de bondgenoten, nog altijd echt betrokken zijn. Er is ook gesproken over dat lidmaatschap van de NAVO, hè, dat Zelensky nog altijd heel graag wil. In juli, begin juli, is er opnieuw NAVO-top, dit keer in Washington. Daar wordt ook nog eens plechtig de 75ste verjaardag van het bondgenootschap gevierd. En eigenlijk wil Oekraïne dat ze daar de officiële uitnodiging krijgen om toe te treden. Maar dat gaat niet gebeuren.
Nee, nee.
Dus en iedereen weet dat. Stoltenberg heeft dat ook nog eens gezegd. Maar hij wil ze toch proberen de moed erin te houden. Hè. Dus, en hij zegt van ja, die wapenlevering, oké, we hebben te lang geaarzeld, getreuzeld. Jullie sterven daardoor. Mm-hmm. Maar we hopen nu dat met dat pakket dat in de Amerikaanse congres is goedgekeurd, dat daar nu die wapens toch wel echt snel gaan komen.
The big US announcement of $61 billion really is significant. The United Kingdom has announced its biggest ever package, including air defenses and millions of rounds of ammunition. And then you have many other allies stepping up with different types of announcements. So now our responsibility is to ensure that these announcements are turned into real deliveries, physical deliveries of weapons and ammunition as soon as possible.
Er is nu echt een race tegen de tijd bezig.
Maar dat zeggen we al
lang. Dat zeggen we al lang, ja. Maar dit is echt wel een cruciale race, denk ik. En de Russen weten dat ook. Hè. Dus zij weten ook dat die wapens er nu zitten aan te komen. Dus zij zijn, denk ik, ook de aanvallen nog aan het opvoeren. Zeker die bombardementen zijn ze aan het opvoeren. En ik denk dat zij ook wel de druk voelen om nu nog zo snel mogelijk proberen door die defensielijnen te breken. Want als inderdaad binnen, laten we zeggen, 4 weken, 6 weken, het Oekraïnse leger terug meer artilleriegeschut heeft, terug meer luchtafweer heeft, dan gaat het ook voor de Russen weer moeilijker worden.
Ja, dus dan zou ook het lenteoffensief van de Russen kunnen stokken.
Ja, gaat dat ook weer kunnen. Ja. Dus die race is nu bezig. Mm-hmm. En het is heel moeilijk te voorspellen wat er gaat gebeuren, maar aan het front ziet het er niet zo goed uit voor de Oekraïners. Dus het enige wat ze nu op dit moment, koste wat kost, moeten proberen te doen, is stand houden. Ja. En dan hopen dat die wapens en die munitie die ze nu gaan krijgen, dat die voldoende gaat zijn, dat die er snel genoeg gaat zijn om toch weer de Russen makkelijker op afstand te houden. Die wapens gaan niet genoeg zijn om meteen weer de Russen terug te drijven.
Nee,
dat gaat niet gebeuren.
Zullen ze voor een omslag kunnen zorgen?
Nee, dat denk ik niet. Daar zijn ook de meeste analisten het over eens. Het gaat geen omslag geven in de zin van de Russen gaan nu weer teruggedreven worden. Nee, dat gaat niet gebeuren. En waar Kiev ook nog heel dringend op wacht, is luchtafweer. Hè? Ze zeggen al maanden dat ze nieuwe Patriot-systemen of extra Patriot-systemen willen krijgen. De minister van Buitenlandse Zaken Kuleva heeft gezegd dat ze er minstens 7 nodig hebben. Die blijven in de frigo staan in Europa. En dus Duitsland heeft 1 systeem toegezegd. Ja. En sindsdien is het stilgebleven. Ja. Okay. Ook daar krijgt Stoltenberg vragen over. Hij draait daar rond de pot. Hij zegt van ja, we zijn alles aan het bekijken wie dat er wat kan geven. Hij heeft letterlijk gezegd van landen in Europa die er hebben, geef ze eerst aan Oekraïne. Het is belangrijker dat daar de luchtafweer werkt dan dat de afweer in Europa werkt.
And I have been clear that if allies face a choice between meeting NATO capability targets or supporting Ukraine, they should support Ukraine.
Maar op dit moment wil geen enkel Europees land extra systemen sturen. Mm-hmm. Dus op dat vlak laten de bondgenoten Oekraïne nog altijd in de steek.
Ja, en er is niet alleen een probleem van wapens en munitie, maar ook van manschappen. Hè. Oekraïne kan gewoon veel minder soldaten inzetten dan Rusland.
De Russen kunnen elke maand 30.000 nieuwe recruten inlijven. Ze betalen die mannen goed. Mm-hmm. Sommige analisten zeggen ze worden betaald om hun bloed te geven voor Rusland. En bij Oekraïne zitten ze nog altijd met het probleem dat er niet genoeg mensen, mannen, bereid zijn om opnieuw in het leger te stappen, om te gaan vechten. Dus ze hebben nu wel een nieuwe mobilisatiewet goedgekeurd, waardoor er meer mensen, meer mannen vanaf 25 al opgeroepen kunnen worden. Maar dat is ook moeilijker om nog te ontsnappen aan die oproepingsplicht. Maar het is niet gemakkelijk. Ze staan niet meer in de rijen aan te schuiven om naar het front te gaan.
En hoe ligt die verhouding in manschappen precies aan het front dan?
Wel, het is zeker zo dat de Russen veel meer troepen hebben. Er zijn geen echt officiële cijfers, worden nooit gegeven, maar westerse bronnen spreken over nu als 470.000 Russische soldaten. Poetin zegt dat het er nog meer zijn. Die spreekt zelfs over de 500.000. En over Oekraïne wordt er altijd geheimzinnig gedaan. Maar ik denk niet dat ze aan 200.000 soldaten komen. Ja. Dus dat geeft aan dat Rusland op dit moment meer dan het dubbel aantal soldaten kan inzetten aan het front. Het geeft nogmaals aan hoe moeilijk het wordt voor Oekraïne om dat nog te keren. Hè, om de Russen echt terug te drijven. Daarvoor gaan ze toch veel meer soldaten moeten kunnen op de been brengen.
Goed, Dominique, als ik jou zo hoor, dan gaan we nu wel weer meer wapens leveren aan een Oekraïns leger dat sowieso onderbemand is, om hoogstens misschien een status quo te bereiken, de Russen een beetje terug te drijven. Veel vooruit gaat het daar niet. Hè. Waar moet het dan met die oorlog naartoe?
Dat, ja, dat vraagt iedereen zich op dit moment af. Hè.
Want Stoltenberg zegt wel, Oekraïne zal overwinnen. Ja. Maar als je kijkt naar de feiten...
Nee, dat blijft het discours van de Europese leiders, de Westerse leiders, die blijven zeggen van Oekraïne moet deze oorlog winnen, want dat blijven ze zeggen, staat zeker de laatste baan in schril contrast tot de realiteit op het terrein. Met wat ze nu hebben, is het heel moeilijk om deze oorlog te winnen. Dus ik zie het ook niet gebeuren. Analisten wijzen er dan ook op van, ondanks al dat overwicht van de, zeker in manschappen van de Russen, slagen ze toch ook niet in om echt tot totale doorbraak te doen. Nee, dat is waar. Maar je zit blijven in een soort van padstelling zitten die eigenlijk al sinds de zomer van vorig jaar er is. Hè. Dus op dat vlak gaat deze oorlog alleen maar langer duren. Dus ik zie ook niet in wie dat daar een echte overwinning kan boeken. En dan wordt er gezegd van, ja, moeten we dan niet eindelijk aan de onderhandelingstafel gaan zitten? Ja, in juni gaat er in Zwitserland een vredesconferentie doorgaan op vraag van Oekraïne, maar de Russen komen daar niet, zitten daar niet aan tafel.
Poetin wil niet onderhandelen.
Poetin wil daar ook niet, nee, wil daar ook niet onderhandelen. Die blijft bij zijn eigen plan van, ja, ik heb ooit op tafel gelegd wat ik wil voor een vrede, maar ja, dat is zo verregaand, dat is eigenlijk de onderwerping van Oekraïne. Dus dat betekent dat Oekraïne nog een heel beperkt leger mag hebben, dat er in Kiev een pro-Russisch regime komt, dat Oekraïne neutraal moet blijven. Eigenlijk wil Poetin ook nog altijd dat de NAVO-troepen zich terugtrekken uit Polen en de Baltische Staten. Dus dat is dan voor het Westen totaal onaanvaardbaar. Dus die belangen zijn zo verschillend en die standpunten zijn zo tegengesteld dat er op dit moment geen vergelijk mogelijk is. Alleen al de vraag is van, wie gaat die onderhandelingen leiden? Wie is er iemand die dat kan leiden? De Turken zouden dat misschien kunnen. De Chinezen, die kunnen druk uitoefenen op Poetin, maar die leveren toch nog altijd heel veel materieel. Nieuwe studies kwamen deze week weer naar buiten, waarin je ziet dat die Chinese toelevering van dat soort microchips en zo, dat dat enorm is gestegen sinds 2023. Dus ja, dat gaat ook niet veranderen. Dus het enige wat ik zie is dat die oorlog nog lang gaat duren.
En de vrees is ook dat Poetin misschien niet zal stoppen met Oekraïne. Laten we eerst nog even luisteren naar wat de Amerikaanse minister van Defensie Lloyd Austin daarover onlangs nog zei.
If Putin prevails in Ukraine, the security consequences would be grave and global. Europe would face a security threat that it hasn't seen in our lifetime. As President Biden has noted, Russia will not stop in Ukraine. If Putin's war of imperial aggression succeeds, every tyrant on earth will take note.
Is die vrees terecht, Dominique?
En hij verwoordt daar een sentiment dat breed leeft in Europa, bij de militairen, maar ook bij een aantal politieke leiders. En zelfs Donald Trump liet dat onlangs uitschijnen. Hè. Dus in de dagen voordat die cruciale stemming moest gebeuren in het congres, hè, waar het nog altijd kantje boordje was of dat steunpakket van $60 miljard ging goedgekeurd worden, liet zelfs Trump op zijn sociale mediakanaal weten van, ja, misschien moeten we het toch maar doen, want anders gaan misschien op de duur onze jongens toch moeten gaan vechten in Europa. En dat willen we toch helemaal niet. Dus ja, het lijkt nog altijd heel ver weg, dat scenario. Maar er wordt wel degelijk rekening mee gehouden in de geesten van de militairen, in de hoofden van de politieke leiders. En dat maakt ook waarom die oorlog zo belangrijk blijft voor Europa.
Maar die oorlog in Oekraïne kost Poetin en Rusland nu toch ook al enorm veel. Kunnen zij dan nog meer hooi op de vork nemen door nog verder te gaan?
Dat is dan ook, ja, dat is een goede vraag.
Is die oorlogseconomie van Rusland dan zo sterk?
Rusland heeft in elk geval zijn economie sneller omgeschakeld naar een oorlogseconomie. Ze produceren veel meer wapens op snellere tijd. Dat kunnen ze op dit moment. Of ze dat kunnen volhouden, dat blijft de vraag. Dus u hebt inderdaad die sancties vanuit het Westen, die vanaf het begin van de invasie zijn ingesteld. Die hebben de Russische economie niet kapot gekregen, dat is duidelijk. Ze groeit nog. De vraag is wel, hoe lang kunnen ze dit blijven volhouden? Dus daar rekenen de Europeanen en de Amerikanen ook wel op. Van, ook Poetin heeft niet eindeloos veel tijd. Dus op een bepaald moment gaat die economie toch wel eens op zijn limieten botsen. De economieën in Europa en in Amerika zijn trager in de omschakeling geweest. Daar betaalt Oekraïne nu een prijs voor. Maar op termijn kunnen wij het wel langer volhouden. Dus, maar ja, dat, nu spreken we dus echt over ja,
heel lange
termijn. Over heel lange termijn,
ja,
hè.
Ja. Goed, Dominique, ik onthoud dat we het hier nog vaak over zullen hebben. Dank je wel.
Graag gedaan.
Dit was vandaag de dagelijkse podcast van De Standaard. Bedankt voor het luisteren. Volg ons op Spotify, Apple Podcast of eender welk ander podcastplatform. In onze gratis FDS Podcast kan je niet alleen ons werk beluisteren, maar ook de beste podcasttips terugvinden. Alle credits van de podcast die je net hoorde vind je op standaard.be/podcast. Reageren kan via podcast@standaard.be.